Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het vijfde vers, gemeente, willen wij gaan zingen. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Psalm 27 en uit Lucas 2, vers 41 tot en met 49. Psalm 27 en Lucas 2, vers 41 tot en met 49 worden nu genoemd als de schriftlezing na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan lezen we u uit Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mij tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep, en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hoop geweest, begeef mij niet. En verlaat mij niet, o God mijns heils, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heren. En dan vervolgen wij de lezing uit Lucas 2, vanaf vers 41. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden ze weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen, dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de predikinggemeente is uit de eerste schriftlezing, Psalm 27 en daarvan het vierde en het eerste gedeelte van het vijfde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Tot zover de tekstwoorden. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren, aan de morgen van deze eerste zondag van het nieuwe jaar, uw dag, geeft u ons dat we samengeroepen worden onder uw woord. En of in de kerk zijn of door de omstandigheden die toch het karakter van een noodsituatie hebben thuis de dienst meebeleven, laat het ons een wonder mogen zijn, Heren, want u bent het die ons roept onder uw woord. U wil nog spreken tot mensenkinderen die dat niet verdienen. En Heere, laat onze ogen gevestigd mogen zijn op u, om hulp en gunst van u te vragen. Want wij hebben deze morgen uw zegen niet verdiend. We hebben uw woord niet verdiend. Maar een zegen uit uw woord en over uw woord nog veel minder. En laten we dat mogen beseffen, Heere. Geef ons ootmoed wanneer we deze morgen in het gebed tot u naderen. Schenk ons zelfkennis in het licht van wie u bent. Laat ons zien, Heren, dat u die heilige en rechtvaardige en langmoedige en goeddoende God bent geweest, ook in de achterliggende dagen, ook aan het begin van het nieuwe jaar. En Heren, laat er vanuit uw woord en bij het licht van uw geest toch zo licht over mogen vallen dat wij het gaan zien met de ogen van onze ziel, maar dat we dan ook tot onze schrik gaan waarnemen wie wij zijn geweest tegenover die God. Mensen die het alleen maar kunnen verbeuren en kunnen verzondigen. Ook al doen ze nog zo goed hun best en ook al proberen ze uw geboden uitwendig nog zo goed te houden. Maar Heere, leer ons juist in die weg dat één ding nodig is, verzoening van onze zonde. En wil u geven dat het geleerd mag worden door mensen die die noodzaak hebben ingezien en die met nood over de aarde gaan, geeft u dat ze mogen zien vanmorgen dat er nu bij u nog een mogelijkheid is om zalig te worden. En leert u het, Heere, hoe dat mogelijk is. We hopen vanmorgen iets te horen van het drievoudige verlangen van David. Maar ten diepste is Psalm 27 toch een psalm van Christus. Eén ding van zijn vader begeert. Dat hij al de dagen van zijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En we hebben er iets van gelezen vanuit het Lucas-evangelie. Maar Heren, hoe anders was het toen u in de tempel kwam. Want waar zondaren tot hun verwondering iets mogen zien van dat wonder dat u vraagt naar zondige mensenkinderen. En dat u, als u dat te zien geeft, nog een weg hebt uitgedacht van zaligheid voor verloren Adamskinderen, heeft Christus, toen hij in de tempel kwam, de diepe weg van zijn eigen lijden en sterven gezien. En wat is het een onuitsprekelijke liefde van hem geweest voor u en voor uw eer, maar ook voor arme en verloren zondaren, dat het zijn verlangen was om in uw huis te zijn. Dat hij in de dingen zijns vaders wilde zijn. Heere, dan past ons stille verwondering en aanbidding vanuit het stof. Heere, schenk u ons deze morgen wat nodig is. Wij luisteren en we denken aan degene hier in de kerk, maar heel bijzonder ook aan degene die thuis de dienst volgen. Helpt u ze bij het luisteren. Laat er eerbied mogen zijn in de huiskamers. Beslag van uw woord. En brengt u het woord niet alleen via de middelen in onze huizen, maar boven alles in onze harten. Daar bidden we u allermeest om, Heere. Wil u krachtig werken met uw genade en met uw Heilige Geest onder de prediking van het woord. Dat hebben wij niet verdiend en dat kan ook een dienaar vanochtend niet maken. Maar wil u het uit genade schenken en wil u de woorden van de prediking nog gebruiken. We bidden u, Heere, voor alle die het moeilijk hebben. De rouwdragenden, de eenzamen, weduwen en weduwnaren en wezen, maar ook degene die een kind of een kleinkind moesten verliezen, we dragen ze aan u op met de bede om uw kracht, om uw vertroosting en om uw genade. Heere, wil u zijn met de zieken van de gemeente. Wil u ze herstel en beterschap geven als dat mogelijk is. Maar we denken ook aan degene die chronisch ziek zijn. Heere, geef ze toch geduld en leidzaamheid om achter u aan te komen en heiligt u het kruis van chronische ziekte aan het hart en wil u het spreken te midden van al die moeitevolle omstandigheden. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We bidden, Heer, of u een beschermend schild wil zijn over alle kwetsbaren in de gemeente als het virus nog steeds rondgaat. We bidden van u, Heere, ontferm u zich over een wereld die het verzondigd heeft en over een mensheid die het verzondigd heeft, over ons die het verzondigd hebben. En zie een gunst op ons neer, ook in het opzicht van de ziekte. Sterk alle die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, sterk onze overheid en geef wijsheid en hun vragen naar u. Heere, wees met degene voor wie het psychisch moeilijk is. Gedenk ook hen. Als het donker is of als er vrees en angst kan zijn, neergebogenheid van onze geest, depressie. Heere, wil u in die omstandigheden ondersteuning schenken en hulp en troost en licht. We bidden, Heere, voor hen die verlaten zijn, voor hen die met de brokstukken van allerlei omstandigheden in hun handen staan. Heere, gedenk ze. Wees zo deze morgen onder ons, Heere, en wil u wonen en onder ons werken. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. Zegen ook het evangelisatiewerk als dat, als u het geeft, zaterdag weer plaatsvindt. Geef degene die daar hun krachten aan mogen geven moed en woorden en genade en zou u het werk willen zegenen. Hartelijk dragen we ook onze ambtsbroeder dominee Visser aan u op, die deze zondag in ons midden is, samen met zijn vrouw en die ook deze middag in ons midden hoopt voor te gaan. Wil u ze gedenken, Heere. Ook in de gezondheidsomstandigheden van mevrouw Visser, u weet ook wat er in dat opzicht nodig is, wil u zorgen. En wil u van dag tot dag schenken wat nodig is. Geef ook ambtelijk aan onze broeder wat hij nodig heeft. Heere, zie zo in gunst op ons allen neer. Sterk degene die niet naar de kerk konden komen. Sterk degene die een taak hebben in deze dienst. De broeders van de kerkenraad, onze organist, de koster, de broeder die de uitzending verzorgt, gedenk ze allen. En wil ons horen en verhoren uit genade. Om uw zoons wil. Amen. Er zijn 3 collectegemeenten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor Algemene Kostenkerk. Op een later moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking willen wij zingen van de 63ste psalm en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En wat er verder volgt in 63 vers 2. Geliefde gemeente, aan het begin van een nieuw jaar hebben wij allerlei gewoonten. Een van die gewoonten is dat we elkaar voor het nieuwe jaar alle goeds, Gods zegen boven alles toewensen. En als we elkaar vanmorgen zo ontmoeten of met elkaar meeluisteren, dan is dat ook wel onze wens voor u en voor jullie. Gods onmisbare zegen of zoals de Heer Jezus het eenmaal heeft gezegd, het ene nodige van harte toegebeden en toegewenst. Het is daarnaast zo dat wij aan het begin van het jaar nogal eens wat goede voornemens hebben. En die hoeven natuurlijk niet verkeerd te zijn. Zeker niet als het voornemens betreft die onze omgang met de middelen van de genade aangaan. Gods woord, het gebed, kerkgang, als het maar biddende voornemens zijn. Maar wellicht is het goed om aan het begin van een nieuw jaar elkaar ook eens een vraag te stellen. En ik zou aan het begin van deze preek deze vraag aan onze jongeren en aan onze ouderen willen stellen. Stelt u zich voor en stellen onze jonge mensen het zich voor, dat u één ding aan de Heere mocht vragen waarvan de Heere zeker zei dat het verhoord zou worden. Wat zou u vragen? Wat zouden onze jongeren vragen, zo aan het begin van het jaar, als er één ding was waarvan de Heere zei, dat ene wat u vraagt, dat zal ik u geven. Net zoals dat ooit gebeurde bij het begin van de regering van koning Salomo. Wat zouden we vragen? Ieder geeft daarop in gedachten persoonlijk een antwoord natuurlijk. En daar leggen we dan deze morgen maar de tekstwoorden naast. Want daar zien we hoe David één ding van de Heere vraagt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat zal ik biddend zoeken, bedoelt David. Dat zal ik heel mijn leven zoeken. En daar willen we met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden het drievoudig verlangen van David. Het drievoudig verlangen van David. Allereerst om te wonen in Gods heiligdom. Vervolgens om te onderzoeken in Gods heiligdom. En tenslotte om te schuilen in Gods heiligdom. Allereerst om te wonen in Gods heiligdom, dat is het begin van de tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Vervolgens om te onderzoeken in Gods heiligdom, tweede gedeelte van vers 4, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En tenslotte om te schuilen in Gods heiligdom, vers 5a, want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. De psalm die we deze morgen voor ons hebben, gemeente, is een psalm van David. En David heeft deze psalm gedicht onder heel moeilijke omstandigheden. Dat ontdekt u zo als u de psalm zojuist gehoord hebt en hem nog een keer leest. In vers 2 bijvoorbeeld lezen we over de boze tegenpartijen, mijn vijanden tegen mij, die tot David naderen, die steeds dichterbij komen. En in vers 3 lezen we over een leger dat hem belegert. In vers 6 spreekt David over zijn vijanden die rondom hem zijn. En in vers 12 over zijn tegenpartijders en valse getuigen die tegen hem opstaan. En we vragen ons allereerst af, want dat zou wat licht kunnen werpen ook over onze tekst. Onder wat voor omstandigheden heeft David deze psalm gedicht? Moeilijke omstandigheden, dat is wel duidelijk, maar zouden we er een bepaalde geschiedenis uit zijn leven aan kunnen verbinden? De meeste uitleggers denken aan de tijd dat David moest vluchten voor Saul. En over die periode uit Davids leven kunt u lezen in de laatste 10 hoofdstukken van 1 Samuel. Dat is een ontzettend moeilijke tijd geweest voor David. David wist dat hij tot koning gezalfd was en dat de Heere hem tot koning zou maken, althans als het geloof van David in de beoefening was, actief mocht zijn, dan geloofde hij dat en dan kon hij daar ook houvast aan hebben. Maar intussen stond koning Saul hem op alle mogelijke manieren naar het leven. En als u die hoofdstukken aan het slot van 1 Samuel leest, dan krijgt u daar een indruk van dat David voortdurend vluchten moet. Nergens veilig is. En dan worden er in Gods woord allerlei plaatsen genoemd. Rama en Najot en Keila en het woud van Gered en de woestijn van Maon en van Paran en noemt u maar op. Al zou u het zien op een kaart, dan ziet u dat David grote delen van het land van de Bijbel doorgevlucht is. Het is in diezelfde periode dat hij het ook in een van de psalmen beleidt. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat heeft een geestelijke betekenis. Maar dat is een woord dat moeten we in eerste instantie ook even lezen tegen de achtergrond van Davids leven. Moet u zich voorstellen, u zou het zijn, of jij of ik. Nergens je leven veilig, telkens vluchten voor iemand die je haat vanuit de grond van zijn hart en die het op je leven voorzien heeft. David vergelijkt zich in die periode op zeker moment met een veldhoen op de bergen. U kent misschien de boeken wel van wijle dominee van de Brevaart, prachtige boeken over het leven van David onder die titel, als een veldhoen op de bergen. Een veldhoen, dat was een vogel die lijkt een beetje op de patrijs die wij nog kennen in ons land. En dat was een vogel die juist leefde in het gebied waar David vluchten moest. Zo bij de Dode Zee en in de woestijn van Juda en in het bergland van Juda. En zo'n veldhoen kon ontzettend snel lopen. En als nu de bewoners van het land van de Bijbel zo'n veldhoen wilden hebben, dan liepen ze achter zo'n dier aan en dat dier dat vluchtte weg en dat liep heel snel, zo snel dat een mens het nauwelijks bijhouden kon. Maar dan achtervolgde men die dieren net zo lang totdat ze moe werden en als ze dan moe werden, dan kwam daar een man of een jongen met een stok en die sloeg die vogel zo dood. Nou, dat is wat David bedoelt als hij zegt, veldhoen op de bergen. Achtervolgt en straks komt het moment dat ik sterven zal. Ja, dat zei David natuurlijk niet als het geloof geloven mocht. Want dan had hij verwachting van de Heer en dan sterkte hij zich in zijn God. Net zoals bij Ziklag. Er waren ook tijden dat de moedeloosheid de overhand had en dat hij het zei. Ik zal één deze dagen nog omkomen in de hand van Saul. En wat is nu Davids verlangen en wat is nu Davids gebed als die zo achtervolgd wordt? Laten de kinderen dat beeld nog maar even voor zich proberen te houden van die opgejaagde vogel die daar rent door dat bergland en die achterna gezeten wordt door zo'n man met zo'n stok. David vergelijkt zich met die vogel en Saul is natuurlijk die man met die stok. Wat vraagt David dan? Wat beleidt hij dan in de tekstwoorden die vanmorgen voor ons liggen? Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. David, wat is dat? Wat is dat ene dat u begeerd hebt? Wat is dat ene dat u zoeken zal? Dat zal uw achtervolger dood zal neervallen? Is dat het? Dat u eindelijk van diegene af bent die u naar het leven staat? Dat u een sterke vesting krijgt van de Heere waarin u veilig bent en waarin u schuilen kan. Is dat het? Dat u een sterk leger om u heen krijgt, sterker dan de soldaten van Saul bij elkaar, zodat u strijden kan en zodat u nooit meer hoeft te vrezen. Nee, dat is het allemaal niet. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. En wat zeggen onze tekstwoorden dan? Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Daar is Davids verlangen op gericht. Dat is de belangrijkste begeerte, het sterkste verlangen van zijn hart, dat hij zal wonen in het huis des Heren. Dat huis des Heren, dat was in de periode dat David moest vluchten voor de vijand, voor Saul, te vinden in het plaatsje Nob. Stadje dicht bij Jeruzalem, maar een paar kilometer verderop. En daar stond in die tijd de tabernakel. Daar was David geweest op zijn vlucht. Daar had hij toonbroden gekregen en het zwaard van Goliath. Wij kennen die geschiedenis. Maar belangrijker, daar woonde de Heere. Zelfs in die donkere tijd. De Heere woonde in zijn inzettingen en de Heere woonde in zijn huis, in de tabernakel. En David verlangt ernaar om daar ook te wonen. Kijk, en dan komen we wat dichter bij de bedoeling van de woorden van de tekst. David bedoelt: Heere, mag ik heel dicht bij u zijn. Heere, mag ik heel dicht zijn bij de plaats van de verzoening. Bij de plaats waar u als die heilige God onheilige mensenkinderen toch wilt ontmoeten in de weg van het offer en van het bloed. Heere, mag ik dicht bij u zijn en dicht bij u schuilen. Wil u me daar een plaats geven? Al de dagen mijns levens wonen in het huis des Heren. En dan is ze David ten diepste te doen om de God van het heiligdom. Maar dat staat niet los van de dienst van het heiligdom, van Gods inzettingen. Kijk, en dan trekken we deze morgen maar een eerste lijn, gemeente, want, en er is veel meer te zeggen over David, maar een van de dingen die we vanmorgen zo kunnen vaststellen als we luisteren naar onze tekstwoorden, dat is: David kende betrokkenheid op de dienst van de Heere. Zelfs in hele moeilijke tijden, dat hij moest vrezen voor zijn leven. Dat hij nergens een plaats had om zijn hoofd neer te leggen. En daarin is hij iets van een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Die het later zegt: de vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mens heeft niet waar hij het hoofd kan nederleggen. Maar zelfs in die hele moeilijke omstandigheden, in het leven van de jonge David, want zo oud was hij toen nog niet, maar kent David betrokkenheid op de dienst van de Heere. En dat ziet u niet alleen in onze tekstwoorden, maar dat ziet u eigenlijk heel zijn leven door. Het is dezelfde David die ontsteld reageert als hij uiteindelijk hoort dat Doeg in opdracht van Saul 85 priesters en hun vrouwen en kinderen heeft uitgemoord. Dat gaat hem zeer aan het hart. Het is diezelfde David die later, als hij koning is, een tent spant in Jeruzalem op de Sion voor de ark. En die die ark laat opvoeren naar de stad Jeruzalem. David kende betrokkenheid op de dienst van de Heere, liefde tot de dienst van de Heere. Het is diezelfde David die het verlangen krijgt om voor de Heere een huis te bouwen, 2 Samuel 7. En dan de lijn zo op deze eerste zondag van het nieuwe jaar naar ons, naar u en naar mij toe. Hoe is het met onze betrokkenheid op de dienst van de Heere? Want de tabernakel is er niet meer, maar de dienst van de Heere nog wel. Hoe is het met onze betrokkenheid op de prediking van het woord? Hoe is het met onze betrokkenheid op het woord van de Heere om dat dagelijks te lezen en te onderzoeken? Hoe is het met onze betrokkenheid op de God van de tabernakel en op de God van David? Kennen wij die betrokkenheid? Gaat ons hart daarnaar uit? Gaat ons verlangen daarnaar uit? Misschien nog 1 stapje terug. Hebben we daar belangstelling voor? Ik weet wel, belangstelling is geen bekering. Maar het is wel een zegen als je belangstelling mag krijgen voor het woord van God. Ik geloof dat ik het u wel eens gezegd heb, maar in de gemeente waar wij na ons trouwen lid werden, zei de oude dominee wel eens: vraag maar aan de Heere, jonge mensen, of je echt belangstelling mag krijgen voor het woord van God, als je dat nog niet hebt. Want het is een zegen als je belangstelling krijgt. Nog een keer, daar kun je niet mee zalig worden. Maar het is wel een zegen en de Heere kan het en wil het ook zegenen. En als die belangstelling helemaal ontbreekt, gemeente, als er helemaal geen betrokkenheid is op het woord. Ik weet wel, er zijn er in het midden van de gemeente, onder onze jonge mensen, ook onder de catechisanten, en onder onze ouderen en onder degene van middelbare leeftijd, die belangstelling en die betrokkenheid, als ik me niet vergis, echt mogen kennen. Maar ik vrees ook wel dat er, en ik kijk niemand aan op dit moment met een bedoeling, maar ik vrees ook wel dat er in het midden van onze gemeente zijn die belangstelling eigenlijk helemaal niet kennen. Wel in de kerk van morgen, maar eigenlijk alleen maar een gewoonte. Eigenlijk niet eens betrokkenheid op een doordeweekse dag. Niet eens een keer een verlangen. Was nou maar zondag en kon ik nou maar weer eens naar de kerk. Als dat zo is, is het wel, en dat bedoel ik niet hoogmoedig te zeggen vanmorgen of veroordelend, maar dan is het wel heel arm, hè. Dan is het wel heel arm in je leven, jonge mensen. Dan kun je echt niet sterven, hoor. Dan kun je God echt niet ontmoeten, hoor. Dan moet er echt bekering komen in je leven. Vraag het maar aan de Heere, want de Heere, de God van David, leeft nog. En beleid het ook maar voor de Heere, want dat is wel nodig dat we dat gebrek aan belangstelling en betrokkenheid ook echt als schuld gaan zien. Want het is niet gewoon dat de Heere naar ons vraagt en dat de Heere nog naar ons toekomt met zijn woord. Daar zouden we alle belangstelling voor moeten hebben en alle betrokkenheid op moeten hebben. Laat het maar schuld mogen worden. Vraag ook maar aan de Heere, Heere, laat het me zien. En geef me toch iets van die betrokkenheid die er bij David mocht zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Hoe is dat bij David gegaan? Daar weten we natuurlijk maar iets van. Eigenlijk helemaal niet zoveel hoe de Heere in zijn leven gekomen is. Daar lezen we wel de vrucht van in de psalmen. Maar zou ik te veel zeggen, gemeente, als ik vanuit het geheel van Gods woord zeg dat David eerst heeft geleerd. Niet één ding heb ik begeerd, want dat was er van nature bij David ook niet. Maar dat David ook heeft geleerd wat de Heer Jezus zegt tegen Martha. In die uitspraak die ook begint met één ding. Woord dat ook deze morgen tot u en tot mij komt. Ook voor 2022. Jonge mensen, zul je dat niet vergeten. Voor dit nieuwe jaar. Eén ding is nodig. Eén ding is nodig. Schrijf het maar in je agenda. En typ het maar op je mobiel, op een ander moment. En laat dat toch bovenaan staan, ook als een herinnering in je jonge leven. Eén ding is nodig. En dat is dat je God leert kennen, dat je verzoening vindt van je schuld. Eén ding is nodig, dat ik bekeerd word. Eén ding is nodig, met dat woord komt de Heere zo ook nog tot u en tot mij. Kijk, en het verlangen van David uit onze tekst, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat is, mag ik het zo zeggen, dat is vrucht van dat één ding is nodig. Als de Heere je dat gaat leren in je jonge leven of je ouder geworden leven, misschien wel stokoud geworden leven. Ja, dan komen alle andere dingen toch op de tweede plaats te staan. Je vriend of je vriendin, je man, je vrouw, het huis dat je gekocht hebt en waar je hart vol van is. Al die dingen komen toch op een tweede plaats te staan. Eén ding is nodig. We gaan naar onze tweede gedachte. Davids verlangen is niet alleen om te wonen in Gods heiligdom, maar David wil daar ook, en daar staan we in de tweede plaats bij stil, iets gaan doen. Ik zou ook mogen zeggen iets ontvangen. Maar David zegt het zo. Laten we maar verder lezen in de tekst, vers 4. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren. En dan komt het om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David wil twee dingen doen. Hij wil aanschouwen en hij wil onderzoeken. In Gods heiligdom. In de tabernakel die soms in de Bijbel ook hier de tempel al werd genoemd. David wil dus allereerst, want we moeten over alle twee die woorden een ogenblik nadenken. David wil allereerst aanschouwen in de tempel. Wat betekent dat, kinderen? Aanschouwen betekent aandachtig kijken. In de grondtaal staat er een woord waarin ook nog meeklinkt met vreugde kijken. Dus David wil vreugde, de allerdiepste vreugde en blijdschap vinden in het heiligdom. En dan wil hij aandachtig kijken. Dat moeten we natuurlijk begrijpen tegen de achtergrond van het feit dat in de tabernakel heel veel dingen te zien waren. Dat is anders dan in de kerk. In de kerk gaat het niet meer om kijken allereerst, behalve wanneer de heilige sacramenten van de heilige doop en het heilige avondmaal bediend worden. Dan nodigt de Heere met eerbied gesproken degenen die in de kerk zijn uit om ook te kijken. Met eerbied en met aandacht, dat zijn zichtbare tekenen. Maar gewoonlijk gaat het als de sacramenten niet bediend worden in de kerk om het horen met onze oren. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God, schrijft Paulus. Maar in het Oude Testament lag dat, om zo te zeggen, toch nog wel iets anders. In die zin dat de dienst van de Heere ook een aanschouwelijke dienst was. Iets om te zien, om naar te kijken, natuurlijk ook om te luisteren, om te horen, want het woord van God was er toen ook, maar de nadruk lag toen ook op het zien. We gaan in gedachten met David mee naar de tabernakel, die plaats waar hij op dit moment niet komen kan. En dat geldt wellicht ook voor degene die thuis meeluisteren, misschien al wel heel lang, niet meer in de kerk komen. Dat kan juist wel omstandigheid zijn waarin het verlangen des te meer aangewakkerd wordt. Dat je Gods huis zo gaat missen. En dat je misschien, ik weet de gemeente, ik herinner me zo van die achterliggende weken dat ik op een gegeven moment een kerkblad kreeg en dat ik de foto alleen alweer zag. En dan gaat het alleen maar over het zien. De foto van het kerkgebouw op de voorkant en dat er eigenlijk een verlangen kwam om hier weer te zijn, om hier het woord weer te bedienen. Een verlangen als je er niet komen kan en dat verlangen juist wordt aangewakkerd door de Heer. Maar wat gaat David daar dan in de tabernakel zien? Ik zei u, we gaan in gedachten met hem mee. Door de poort van de tabernakel, dat laat ik nu verder rusten. Maar als je in die tabernakel kwam, dan was het eerste wat je zag dat grote brandofferaltaar. Nou, dat wil David als eerste aanschouwen. Dat koperen brandofferaltaar waar de dieren naartoe werden gebracht, waar zondaren stonden en leunden en steunden met hun beide handen op de kop van het dier. Waar ze hun schuld beleden tegenover de Heere, waar de zonde werd overgedragen, waar die dieren werden geslacht en werden geofferd. En waar alles heen wees naar het offer van de Heer Jezus Christus, die zichzelf zou opofferen als het Lam Gods. Dat is het eerste waar David van zegt, dat wil ik aanschouwen, het altaar. En dan een stukje verderop, als we zo langs dat altaar gaan, het koperen wasvat. Gevuld met water, helder, schoon water, reinigend water. Iedere dag mochten de priesters naar dat koperen wasvat gaan en dan mochten ze daar water uitputten om hun vuil geworden handen en voeten te wassen. Dat wijst heen naar de dagelijkse reiniging die Gods kinderen moeten zoeken in de Heer Jezus Christus en die er ook is in hem. Koperen wasvat. Hebben degene onder ons die de Heere kennen en vrezen dat ook dagelijks nodig? Hebt u de les van het koperen wasvat geleerd? Dat we zelfs in de heiligste verrichtingen, want het waren priesters die zich moesten reinigen, dat we zelfs in de heiligste verrichtingen de reiniging van de Heere dagelijks nodig hebben. Dat was het tweede wat David wilde aanschouwen. En dan gaan we zo nog even in gedachten met hem mee het heilige in. Want we waren tot nog toe op de voorhof. Maar als iemand in het heilige kwam, dan kwam zo iemand, ik zeg dat met eerbied, maar voor de kinderen, dan kwam zo iemand in de tent. In Gods tent, want dat betekent het woord tabernakel. En dat was een tent zonder ramen. En als je wel eens een tent zelf hebt gemaakt zonder ramen, dan weten we, daarom is het donker. Donkerder binnen. Maar als je nou in dat heilige kwam, dan brandde daar in opdracht van de Heere een prachtige zevenarmige gouden kandelaar. De olielampen op die kandelaar verspreiden hun licht. Dat is ook een beeld van de Heer Jezus Christus, van het licht der wereld. En hoe Hij zijn kerk licht schenkt, opdat ze licht krijgen in hun duisternis, maar ook opdat ze licht der wereld zouden zijn. Want de Heer Jezus zegt ook ergens tegen zijn discipelen: gij zijt het licht der wereld. En dan in het licht van die gouden kandelaar, dat was het derde van de vijf dingen die we zagen, zien we ook nog een tafel staan. Met twee stapels met broden, teken van de zorg van de Heer. Heenwijzend naar het werk van de Heer Jezus, het offer van de Heer Jezus, die komt als het brood des levens. En dan stond daar, en dat is het laatste wat ik noem, nog een altaar. We hebben een altaar gezien, dat grote koperen altaar buiten, daar werden de dieren opgeofferd. Maar binnen stond er een gouden altaar, een veel kleiner altaar, waar de priester de reukoffers opbracht. Korreltjes wierook strooide en het gebed opzond. Denkt u aan Zacharias. Als hij dienst doet en hij bij het altaar staat, wordt dit altaar bedoeld, het reukofferaltaar. Daar stond de priester en hij bad voor het volk en namens het volk. En opnieuw, die biddende priester is ook een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, die op grond van zijn eigen offer bidt voor de zijne. En voor degene die nog tot geloof moeten worden gebracht. Wel, al die dingen wil David aanschouwen. Die wil hij bezien. Die wil hij met vreugde bezien. Met aandacht daarbij stilstaan. En hij zegt het eigenlijk nog iets anders. Kijkt u maar in de tekst. Hij zegt: om daarin de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En daarmee wordt bedoeld hoe de Heere zich onverdiend naar zondaren overbuigt. Hoe alles in die tabernakel nu spreekt van dat wonder dat er in Gods hart, in Gods heilige hart, een verlangen is om zondaren te ontmoeten in de weg van recht en van genade. En hoe de Heere daarvoor een weg heeft uitgedacht en die weg ook duidelijk wil maken in de tabernakel. David wilde de lieflijkheid des Heren aanschouwen. Dat was zijn verlangen. Dat was, en dat is de tekst natuurlijk ook gemeente, dat was om zo te zeggen niet wat David in zijn broekzak had. Ik bedoel het met eerbied. Maar dat was waarvan hij zegt: één ding heb ik begeerd. Daar gaat mijn hart naar uit. Dat zal ik zoeken. Zijn er onder ons gemeente deze morgen die iets van dat verlangen kennen? Misschien dat het wel heel donker is, geestelijk gesproken, in uw leven. Maar toen u hoorde, gemeente, van die gouden kandelaar die het beeld is van het licht dat Christus wil werpen in duistere harten en levens, ging er toen niet iets trillen in uw hart? En hebt u het niet gezegd: o, dat licht heb ik nodig. Heere, wil u dat licht zijn? Breng me in uw heiligdom en leid me daarop dat ik aanschouwen mag. En als u iets hebt gezien van uw schuld tegenover God en van het feit dat u voor God niet bestaan kan met uw schuld, ging er niet iets trillen in uw hart toen u hoorde van dat altaar en hoe God een weg heeft uitgedacht en de offers op het altaar, ze wezen allemaal heen naar dat offer van Christus. Heere, wil u me er brengen? Als ik er niet komen kan, want dat was de situatie van David ook. En als Gods kinderen onder ons hun dagelijkse zonden en struikelingen zo ondervinden, hun dagelijkse zwakheden, en het aan het einde van iedere dag met een beschaamd gezicht voor de Heere moeten zeggen: Heere, nu was het weer een dag waarin ik u zo vaak niet heb bedoeld, waarin ik zo vaak weer heb gedaan wat niet goed was, alles zo onvolkomen, Ging het niet trillen in uw hart toen u hoorde van dat koperen wasvat dat nu heen wijst naar die dagelijkse reiniging die er te vinden is in de Heer Jezus Christus? En dat water in dat wasvat, als ik het zo zeggen mag, nu nooit op is. Dat Christus zichzelf noemt een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat wil zeggen een bron waaruit steeds nieuw water opborrelt. Vindt dit gebed van David weerklank in uw hart? En dan niet alleen dat verlangen om te aanschouwen, gemeente, maar ook dat tweede wat David zegt. En om te onderzoeken in zijn tempel. Kijk, daar ligt ook iets in opgesloten van Gods kind is nooit uitgeleerd. Een zondaar die een plaats krijgt in het heiligdom van de Heere en die in het heiligdom van de Heere gebracht wordt, is nooit uitgeleerd. Ik weet wel, als de Heere met zijn genade komt in je leven voor het eerst, dan kun je soms denken dat je alles in één keer ziet en weet, want dan is vol vol. Maar dan laat de Heer het ook wel weer merken in de loop van de tijd. Als het goed is, herkennen degenen die de Heer en het leven met de Heer kennen daar ook iets van in hun leven. Dan laat de Heer ook wel weer merken wat je nog mist. De Heer werkt toch altijd weer in de lijn van het laten voelen wat je mist en het gaan zoeken en gaan vragen. Om te onderzoeken in zijn tempel. Dat woord dat heeft de betekenis van aandachtig onderzoeken. Net zoals dat aandachtig aanschouwen. Maar er ligt ook in opgesloten vanuit de grondtaal in verwondering onderzoeken. En daar kennen nou Gods kinderen iets van. Dat kan niet anders. Dat is een onbedriegelijk kenmerk van genade. Als de Heer in genade op u neergezien heeft, dan kent u ook de verwondering. Heere, wat is het toch dat u hebt omgezien naar mij. Denk aan Mefiboset aan de voeten van David, Heere. Of Mefiboset heeft het in eerste instantie tegen David gezegd, maar het is een beeld natuurlijk van de genade die God aan onwaardigen bewijst. Wie is uw knecht, een dode hond, dat ge omgezien hebt naar mij? En dan zie ik de Paulus in gedachten naast en ik hoor hem in verwondering stamelen. Mij de allerminste is barmhartigheid en genade geschied. Of dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de grootste, de voornaamste ben. Verwondering. Dat klinkt er ook in door. En weet u wat er ook door klinkt in dat woord onderzoeken? Dat is het laatste. Vragen. Vragen aan de Heere. Biddend vragen. Zo onderzoeken. Bij dat brandofferaltaar en bij het koperen wasvat en bij die kandelaar en bij dat reukofferaltaar en bij die tafel der toonbroden. Eerbiedig en aandachtig stilstaan, biddend stilstaan met de vraag, Heere, wat heb u daarin te zeggen? Wat ligt daarin opgesloten? Kijk, dat was gemeend het verlangen van David. En nu kan ik me voorstellen dat er vanmorgen iemand is en die zegt, dat is echt een tekst voor een dominee. En misschien dat er wel iemand zegt, dat is echt een tekst voor een dominee die ziek geweest is. Nou, ik heb daar eigenlijk wel aan gedacht in de achterliggende weken van ziekte aan deze woorden, ja. Toen ik weer een beetje herstellen mocht. Eén ding heb ik van de Heere begrepen. Maar het is natuurlijk, als we even letten op de dichter, het is niet een tekst van een dominee. Het is een tekst van een opgejaagde vluchteling. Het is straks de tekst van een koning, druk bezet. Kijk, en daar ligt ook nog deze boodschap in dat we natuurlijk niet kunnen zeggen dat is iets voor mensen die daar heel erg druk mee bezig zijn en die zich er helemaal voor vrij kunnen maken. David was in hele moeilijke omstandigheden. Hij was zijn leven niet zeker. En in die omstandigheden gaat zijn hart daar naar uit. En misschien, gemeente, hebben wij een overvolle agenda voor 2022. En zeggen we, we hebben het ontzettend druk met ons werk en met ons gezin. En dat kan best. En dat kan ook drukte zijn die we zomaar niet van ons af kunnen zetten. Maar zal het, gemeente, niet uw afgod zijn? Zal het niet uw afgod zijn die komt in de plaats van de Heere en van zijn dienst? Misschien dat iemand zegt, ik heb het ontzettend moeilijk. Voor mijn gevoel is mijn leven in gevaar. En toch, de tekst wordt deze morgen naast uw leven gelegd en aan uw hart gelegd. David had het ook ontzettend moeilijk. En toch was dit zijn verlangen. En nu moeten we zo aan het einde van onze tweede gedachte natuurlijk niet eindigen in David. Maar in de God van David. Hij werkte dit verlangen in Davids hart. En hij is nog dezelfde. Hij gaat nog uit, en heel bijzonder onder de prediking van zijn woord, om zondaren te bekeren. En als de Heere komt met zijn bekerende genade, dan is een van de dingen die veranderen in je leven, dat je alles lief krijgt wat van God is. Zijn dag, en zijn dienst, en zijn woord, en zijn inzettingen, en zijn geboden. En dan ga je iets verstaan van deze dingen. Eén ding van de Heere begeert. Dan krijg je een bedelend leven, net zoals David. Heere, waar ik niet komen kan, wil u me er brengen. Leid me op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Of, zoals Psalm 27, het derde vers het zegt. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. We willen er eerst van gaan zingen. Thank you. Davids drievoudige verlangen, hij wilde wonen in Gods heiligdom, hij wilde onderzoeken in Gods heiligdom en tenslotte hij wil schuilen in Gods heiligdom. Het slot van de tekst, begin van vers 5, want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. David, wat is nou het diepste in uw verlangen naar het heiligdom? Zullen we die vraag eens stellen? Het is goed, jonge mensen, om zomaar eens iets te vragen aan mensen van wie je weet dat ze de Here kennen en vrezen. Moet je gewoon maar doen. Misschien dat ze wel eens ongemakkelijk zijn onder die vragen, dat kan best wel eens. Maar dat is niet zo erg. Vanmorgen stellen we in gedachten een vraag aan David die de Here mocht vrezen. En we vragen aan hem, David, waarom wil u daar nu zo graag komen? We hebben er wel iets van gehoord, maar wat is nu het diepste? En dan zegt David dat met twee uitdrukkingen die we nog overdenken. Het eerste, hij versteekt. Dat betekent ook hij verbergt. Hij versteekt mij in zijn hut. Ten dagen des kwaads. Dat is een bijzondere naam. Wij zijn gewend aan deze psalmen, de woorden en aan de tekst, maar David spreekt hier over een hut. En ik bedoel het opnieuw met eerbied, maar toen ik als jongen in Sliedrecht woonde, daar maakten wij met vrienden hutten, zoals de jongens in onze gemeente dat denk ik ook nog doen. Hutten van takken en van bladeren, nou dat is wat er bedoeld wordt in de tekst. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord. Een hut van takken en van bladeren. Iemand zegt, dat is de tabernakel toch niet? Nee, David gebruikt hier ook een heel ander beeld. David denkt aan de jaren dat hij zelf herde was. Toen hij er met zijn schapen op uittrok. Op warme, hete dagen. En als de zon dan hoog aan de hemel stond en het warm was, dan overzag een herder zijn kudde en dan zag hij zijn zwakke schapen en dan zag hij de lammeren die nog niet zo sterk waren. En dan besefte zo'n herder, die hitte van de zon is eigenlijk veel te veel. En dan maakte zo'n herder een hut, een afdak van takken en van bladeren. En daar bracht hij, en dat is een ontroerende trek in onze tekst, daar bracht hij dan de zwakste schapen en de lammetjes onder. Die konden dan schuilen en geborgen worden in de schaduw. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. De kanttekenaren wijzen daar al op als het gaat over dat woordje hut. Kanttekening 12, ik lees hem u even voor. Als een herder zijn schaap, zo placht de Heere mij te bergen, zegt David. Kijk, zo'n herder heeft David nu. Zo'n herder is de Heere nu. En laat dat iets mogen zijn wat mag spreken vanmorgen juist voor degenen onder Gods kinderen die zo zwak van moed en klein van krachten zijn. Die misschien wel zeggen, ik ben de allerzwakste van de kudde. Ik geloof dat ik door genade een plaatsje heb gekregen in die kudde, maar ik ben de allerzwakste. De zorg van de herder, dat ligt ook zo ontroerend opgesloten in Jesaja 40. Maar de zorg van de herder gaat het meest uit naar het zwakke. Naar het aangevochtene, naar het bestredene. De Heere zorgt juist voor zijn zwakke, opgejaagde schapen. En David, hij heeft zich in deze ogenblikken een van hen gevoeld. Maar hij weet, zoals hij zorgde voor zijn schapen, zo zorgt de Heere als die goede herder voor hem. Gij versteekt mij in uw hut ten dagen des kwaads. In de tijd dat ik opgejaagd word, in de tijd dat mijn leven niet zeker ben en we trekken de lijnen, maar door God beschermt en beveiligt zijn kinderen in tijden van kwaad, in tijden van moeite en van eenzaamheid en van ziekte en van geestelijke aanvechting en van donkere depressie en van angst en van moeite. De Heere is zo'n goede herder voor zijn schapen. Kijk, en dan hoop ik dat er in dat woord niet alleen een boodschap ligt voor degene die er door genade weet van mogen hebben dat ze tot die kudde behoren. Maar dan hoop ik dat dat ook eens mag gaan trekken en mag gaan lokken aan het hart van degene die die herder nog niet kennen. Als de Heere nou zo'n God is, en hij is zo'n God hoor, echt. Hij is die altijd getrouwe herder die zijn schapen nooit laat gaan. En als ze afgedwaald zijn, dan gaat hij ze achterna. En dan brengt hij ze terug. En dat heeft ook het bloed gekost van de zaligmaker. Daar verwondde de goede herder met eerbied gesproken ook zijn eigen voeten mee. En dan matte hij zichzelf mee af. Maar zo'n herder is de Heere. Zo onuitsprekelijk goed voor zijn schapen en voor zijn lammeren. En als je tot zijn kudde behoren mag, dan ben je veilig. Ook al moet je nog door de gevaren heen, maar dan ben je toch veilig. Als de herder maar in het oog gehouden mag worden. Psalm 23 zegt het, gij zijt met mij. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Zou die herder niet gaan zoeken? Zou je niet vragen, Heere, ja, met dat gebed wat kinderen onder ons misschien ooit al geleerd hebben. Heere, mag ik van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn? Of om het nog anders te zeggen, Heere, wil u als die zoekende herder ook mij opzoeken? Wil u mij zoeken in mijn verlorenheid en in mijn duisternis en in mijn dwaasheid? Als ik u niet vinden kan, en dat kan ook zo'n gebed zijn wat nog terugkeert in het leven van de genade. Ik heb u geloof ik al eens verteld dat ik tijdens mijn stage in Dordrecht bij een oude vrouw kwam die de Heere mocht vrezen en die veel van de Heere geleerd had. En de gedachten waren afgetakeld en ze was aan het dementeren. En zomaar midden in het gesprek haalt ze een heel citaat aan van een van de Erskines. Als ik tot u niet komen kan, wil u dan tot mij komen en mij omhelzen met de armen van uw eeuwige liefde? De goede herder, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. En is die dag des kwaads ook niet heel bijzonder de dag waarop de zonde me zo kan aanklagen en beschuldigen? Maar als het goed is, geeft dat ook een uitdrijven naar de Heere. En dan het slot van de tekst van vanmorgen, het middelste stukje van vers 5. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Dat is, gemeente, als ik me niet vergis, het allerdiepste in onze tekst. Wat is dat? Het verborgene van Gods tent. Dan gaan we nog één keer terug naar de tabernakel, naar het heiligdom. Wij zijn geweest op het voorhof. Zagen we dat grote altaar en dat koperen wasvat staan. We zijn in gedachten geweest in het heilige. Zagen we die kandelaar en die tafel en dat gouden reukofferaltaar staan. Maar we waren nog niet geweest in dat laatste vertrek. Het heilige der heiligen. En dat wordt bedoeld met het verborgene van zijn tent. Dat was de meest verborgen plaats. Dat was een heilige plaats. Dat was een plaats waar het licht van de kandelaar niet meer scheen, waar een eerbiedige duisternis was. Niet een verkeerde duisternis, maar een eerbiedige heilige duisternis, een schaduw. En daar stond, en dat weten onze kinderen wel, daar stond de ark. De genade troon van de Heere, de plaats waar de Heere heel bijzonder woonde. En op die ark, daar lag het gouden verzoendeksel. En één keer per jaar, want David mocht daar in de letterlijke zin natuurlijk nooit komen. Eén keer per jaar mocht daar de hoge priester binnengaan met een schaal met bloed in zijn hand. Offerbloed. Dieren die eerst geslacht waren op dat grote altaar buiten. En dan kwam de hoge priester met dat bloed dat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus in het heilige der heiligen. En dan deed hij eerbiedig zijn vinger in die schaal met bloed. En dan sprengde hij dat bloed op het verzoendeksel. En voor het verzoendeksel. Teken van de verzoening van de zonde. En teken van het feit dat de verzoening en het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus gebracht werd bij God. En dat is het allerdiepste. Want als dat gebeurd was, dan bleef het in dat heilige stil. Maar dan wel de stilte van een God van wie de dichter van Psalm 85 zegt: Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is in het bloed van uw eigen lieve zoon geblust. En u zegt: David, Gij bergt me daar. Begrijpt u dat? Wat voor een troost dat is. Op die heilige, op die allerheiligste plaats waar hij zien moogt. God is verzoend door het werk van zijn zoon. God is volkomen tevreden met het werk van zijn zoon. En zo komt hij verzoenen tot mensenkinderen. En als David daar werd gebracht in het verborgene van Gods tent, mocht hij het zien. Ook voor mij verzoening. Vrede met God. De stille vrede met God die gesmaakt werd in zijn hart. Dat. Gij bergt mij in het verborgene van uw tent. Iemand zegt misschien vanmorgen: dominee, die dingen, en ik weet, dat kunnen we zeggen uit een soort gewoonte, maar we kunnen dat ook zeggen vanuit de hunkering van ons hart. Die dingen, die zijn soms zo ontzettend ver. Die zijn zo ver. Daar kan ik zomaar niet komen. Ik zou daar wel zo graag willen zijn en mijn hart hunkert er wel naar. Maar hoe zal ik daar ooit komen op die plaats die heen wijst naar dat heilige wat daarboven is. Waar Christus kwam op de dag van zijn hemelvaart. En waar hij zijn doorboorde handen naar zijn vader uitbreidde en zei: Vader, zie, ik heb alles gedaan wat u me opgedragen hebt. Uw eer hersteld. En een volk van zondaren zalig gemaakt en de zaligheid voor hen verdiend. Vader, ik eis dat u diegene die u mij beloofd hebt, allemaal geven zult. Vader, ik eis dat ze hier zullen komen waar ik ben. In dat huis met de vele woningen. Maar hoe kom ik daar? Hoe zal ik dat zien? Twee dingen, gemeente, nog in antwoord op die vraag. Het eerste, dan ga ik met u terug naar het begin van de tekst. Want daar begon onze tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Zult u het zoeken? Zult u het bidden zoeken? Zult u het ook onder Gods woord zoeken? En dan het tweede, want iemand zegt misschien: ja, maar met dat zoeken kan ik me er niet brengen. En dat is ook zo. Heb u de beginregels van de laatste zin van onze tekst goed gelezen? Wat staat er? Niet: ik kom in het verborgene van uw tent. Maar hoe staat het er? Gij of hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. God is een God die zondaren daar nog brengen wil. En hij voert ze langs het brandofferaltaar. En hij voert ze langs het wasvat. En hij brengt ze door het heilige. En wat een onuitsprekelijke vrede in de ziel als hij ze brengt in dat heilige der heiligen, als hij ze bergt in het verborgene van zijn tent. Augustinus zegt heel kort: hij bergt ze in Christus. En dat is ook het laatste, de laatste gedachte die ik nog aan u wil voorstellen, gemeente. Dat is geen apart punt en daar ben ik verder ook kort over. Maar we hebben nagedacht over David. Maar Psalm 27 is, net zoals alle andere psalmen, zoals Augustinus het zegt, de ene stem van de hele kerk. Dat betekent, al Gods kinderen herkennen zich erin, maar het is boven alles en allereerst de psalm van het hoofd van de kerk, van de Heer Jezus Christus. Het is zijn psalm. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ziet u hem daar, jongens, meisjes van 12 jaar. Of degene die 12 geweest zijn, kort geleden, of die het nog worden. Zie je de Heer Jezus daar gaan, 12 jaren oud, Lucas 2, we hebben het gelezen. En hij gaat op weg naar de tempel en het zingt in zijn hart. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. En straks zal hij het zeggen tegen Maria. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Zijn hart was volkomen gericht op de dingen van zijn vader. Dat kunnen we van David niet zeggen. En David is al in zijn leven ook nog op zulke andere plaatsen geweest dan op de plaatsen van de zonde geweest. En daarom kunnen en mogen we deze morgen in David niet eindigen. Maar de grote zoon van David, zijn verlangen ging uit naar de dingen van zijn vader. Zijn hart ging uit naar de dingen van zijn vader. Hij wilde het aanschouwen. Hij wilde het onderzoeken. Hij is daar al vragende en antwoordende in gesprek met de schriftgeleerden in de tempel. Hij heeft het altaar gezien. Maar hoe anders, en ik zei het al in het gebed, hoe anders is dat dan dat David het zag. En hoe anders is het dan als u of ik daar gebracht wordt door de Heere bij zijn genade en bij de weg van de zaligheid. Kijk, dat is een weg van de zaligheid die voor de mens is. Niet naar de mens. Dat moeten we ook leren, maar wel voor de mens. Maar het was een weg die Christus alles kostte. Toen hij in de tempel was en toen hij dat vuur zag oplaaien in de verte op het altaar, toen zag hij daarin de toorn van God die hem treffen zou, die hij droeg. Die hij moest wegdragen, die hij wilde wegdragen. Toen hij al die lammeren geleid zag worden naar het altaar, toen zag hij daarin zijn weg, hoe hij gekruisigd zou worden en hoe hij dat onpeilbaar diepe lijden zou moeten doorstaan. En we zouden kunnen begrijpen, ik zeg het heel menselijk, maar we zouden kunnen begrijpen dat de Heer Jezus zou terugdeinzen naar zijn menselijke natuur en dat hij eigenlijk maar liever niet in de tempel zou komen. En precies het tegengestelde is waar. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Eén ding van mijn vader begeert, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens in zijn huis mocht verkeren om te aanschouwen en te onderzoeken. Hoe kan dat? Ja, gemeente, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Daar schieten woorden voor tekort, maar omdat Christus er een heilige vreugde in heeft gehad. Om alles wat wij God ontnomen hebben aan zijn eer terug te geven. En terug te verdienen. En omdat Christus er een diepe vreugde in had om de weg van het allerdiepste lijden te gaan. Om daardoor zondaren als David, en dan moet u Psalm 51 maar even leggen naast onze tekst, nog zalig te maken. Dat was zijn vreugde. Dat was zijn enige begeerte. En daarom kan u nog zalig worden. Daarom kan de grootste zondaar onder ons nog zalig worden. Als dat in het hart van Christus is, gemeente. Wat dunkt u van deze Christus? Val hem maar nederig te voet, want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En alles wat u missen zou, vraag het aan hem. Want opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen heiligen aan onze harten. Vergeef het gebrekkige, maar gebruik, Heere, uw woord als een middel om te onderwijzen en om te brengen bij dat heiligdom. Heere, gedenk ons allen. Gedenk ook degenen die bij uw dienst vandaan gedwaald zijn. Wil u ze terugbrengen, Heere. Sterk en help onze geliefde ambtsbroeder vanmiddag. En hoor ons en bewaar ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, is onze slotzang. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.